Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen op Psalm 97, vers 6 en vers 7. 97, vers 6 en 7. Gemeente, ook vanmiddag weten we ons hartelijk verbonden met de wereldwijde kerk, allen die de Heer Jezus Christus hebben liefgehad in alle eeuwen en alle plaatsen. In die verbondenheid gaan we het geloof beleiden. We doen dat met bijna de kortste geloofbelijdenis die er is, de 12 artikelen van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En daarna zingen we Psalm 48, vers 6, want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6. Nadat we samen het geloof hebben beleden. We beleiden het geloof als volgt. Ik geloof in God. Het is de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus. Het is zijn enige geboren Zoon, maar hij is ook onze Heer. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, heeft geleden onder Pontius Pilatus, hij is gekruisigd, gestorven, begraven, ja zelfs neergedaald tot in de hel. De derde dag wederom opgestaan van de doden, hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat we samen uit de Bijbel gaan lezen, laat ons verenigen en verootmoedigen in een gemeenschappelijk gebed. De Heere bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laten we bidden. Getrouwe Heere, onze Vader in de hemel. U geeft het in uw goedheid, barmhartigheid en genade dat wij vanmiddag weer in de kerk mogen zijn of thuis met de gemeente mogen meeleven. Ook vanmiddag verwaardigt u ons door dat u tot ons spreekt. U hoeft niets te zeggen, maar u doet het. U bent de eerste. Het heeft u altijd al gedaan. De mens die verstopt was in zijn eigen kwaad opzoeken door hem te roepen. Het begon al bij Adam, Hayeka, mens, waar ben je beland? Zo roept u steeds weer, zo riep u Abraham, Mozes, zo riep u uw volk toe door de profeten, zo riep u uw volk toe door Johannes de Doper en ten laatste heeft u het woord genomen door de Zoon. Zo leert de Hebreeënbrief ons. En na hem heeft u uiteindelijk niets meer te zeggen. Dat is wat de Geest steeds weer zegt, Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, wilt u vanmiddag dan ook op deze manier, op dit moment, op deze plaats ook zo tot ons spreken. En krachtdadig tot ons spreken. Ons hart overwinnen. Die oorpoort doorboren en binnenkomen. Dat we de klank van uw stem zullen herkennen. Dit is mijn liefste. Dit is mijn vriend. De stem van de goede Heere. Heere, van huis uit zitten we niet te wachten op uw stem. Dan hebben we helemaal geen tijd om naar u te luisteren, want dan zijn we altijd aan het woord. We hebben altijd wel wat terug te zeggen. Maar door uw genade gaan we zwijgen. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Heere, we bidden niet alleen voor onszelf, maar voor alle plaatsen waar uw gemeente samenkomt wereldwijd, ook hier in Barendrecht, Rotterdam en omgeving. We zijn deel van die ene kerk die van u is. Klein filiaaltje hier. Maar u hebt maar één bruid, één kudde, één gemeente. We bidden u voor haar. Voor de migrantengemeentes hier, waar er zoveel van zijn, ook hier in Rotterdam, die ook zo explosief mogen groeien en zoveel goeds ook mogen doen in de stad. Voor die hele kleine groepjes waar we de naam zelfs niet van weten. Die geen eigen gebouw hebben, die zomaar op verschillende plaatsen bijeenkomen. Maar uw naam niet verloochenen, maar beleiden. Bidden voor alle pioniersplekken. Zendingspost, evangelistenpost. Heren, u breidt uw gemeente uit. Uw gemeente groeit wereldwijd als nooit tevoren. U lijkt haast te hebben. om uw kinderen thuis te halen, binnen te halen. Geef dan dat wij ook daarbij mogen zijn, Heer, een levend lidmaat van uw gemeente. Wilt u zo vanmiddag ons hart ontvankelijk maken voor u? En dat we zo in verbondenheid met de wereldwijde kerk ons zalig mogen horen en geloven en ons leven aan u toevertrouwen. Heren, en ook als we u al langer mogen kennen, dat het geloof verdiept mag worden, dat die raadsels van ons hart en die knopen ontward mogen worden en we weer met een helder gezicht u achteraan mogen gaan, u volgen. En dat is de bedoeling, die navolging. Als we gehoord hebben, mochten geloven, dan ook stap voor stap achter u aangaan. Volg gij mij. Dat vragen we u niet omdat wij dat verdienen, maar alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, we gaan Bijbel lezen. We doen dat in het tweede Bijbelboek, Exodus. Dat betekent uittocht. We gaan lezen hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Exodus hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Dan luidt het woord van de Heere. In die dagen toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag die een Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders. Keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. Maar hij vertrok de volgende dag en zie, twee Hebreeuwse mannen waren aan het vechten. En hij zei tegen de schuldige, waarom slaat u uw naaste? Maar die zei, wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Zegt u dit om mij te doden zoals u die Egyptenaar gedood hebt? Toen werd Mozes bevreesd en hij zei, deze zaak is beslist bekend geworden. Toen nu de farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden. Maar Mozes vluchtte voor de farao, vestigde zich in het land Midian en zat bij een put. De priester van Midian had 7 dochters. Ze kwamen om water te putten en vulden de drinkbakken om het kleinvee van hun vader te drinken te geven. Toen kwamen de herders en joegen hen weg, maar Mozes stond op, verloste hen en gaf hun kudde te drinken. Toen zij bij hun vader Reuel kwamen, zei hij, waarom zijn jullie vandaag zo snel teruggekomen? En ze zeiden, een Egyptische man heeft ons gered uit de hand van de herders. Hij heeft ook overvloedig water voor ons geput en de kudde te drinken gegeven. Hij zei tegen zijn dochters, waar is hij? Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Roep hem om de maaltijd te komen gebruiken. En Mozes stemde erin toe bij de man te blijven wonen. En hij gaf zijn dochter Zippora aan Mozes. Ze baarde een zoon en hij noemde hem Gerzom. Want, zei hij, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. En het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchtten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. En hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van de doornstruik. En ik keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. En Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken. Waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie je, ben ik. En hij zei, kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. En hij zei verder, ik ben de God van uw vader. De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. En de Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk, die dat in Egypte is gezien. Ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege de slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar het gebied van de Canaanieten, de Hetieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. Ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdruk. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden, en zij mij zeggen, wat is zijn naam, wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig is hij die het woord van God hoort en in zijn hart bewaart. Gemeente, als inleiding op de verkondiging zingen we Psalm 68 vers 5 en vers 6. 68 vers 5 en 6. Liefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat zijn Gods wegen wonderlijk raadselachtig. Iedereen die zegt dat Gods weg eenvoudig is, heeft nog niet de Bijbel gelezen. We zijn zomaar beland, zomaar midden in een geschiedenis van uitzonderlijk veel pijn, leed en onrecht. En uitzonderlijk veel geloof. Amram en Jochebed, zomaar een stel, Levitische mensen die trouwen in een tijd die meer dan verschrikkelijk is. Ze vinden de moed om te trouwen en een gezin te stichten terwijl de jongetjes vermoord worden, in de Nijl voor de krokodillen gegooid worden. Er blijken mensen te zijn van geloof, vertrouwen. 3 kinderen krijgen ze. Aaron, Mirjam en Mozes. En rondom de geboorte van Mozes, daar wordt ons veel verteld. De geboorte van Aaron en Mirjam helemaal niet. Dat valt helemaal weg, die komen pas later. Het zijn duidelijk ouders die de Heere vrezen en die het gebod van de koning willen negeren, omdat het gebod van God daar bovenuit gaat. Al deze 3 de kinderen, dat weten deze ouders helemaal nog niet, hè, worden op uitzonderlijk hoge leeftijd gebruikt in de dienst van God. Ze zijn dan allemaal 80 plus. Heb je er wel eens over nagedacht? Hè? Mozes wordt geroepen als hij 80 jaar is. Dat betekent dat Aaron en Mirjam minimaal 15, 20 jaar nog ouder zijn. Ik zat daar onderweg eens over na te denken. Weet je nog dat als ze door de Rode Zee gaat, dat Mirjam het volk voorgaat in de rijdans, hè, met de trommelende maagden? Dat was wel een oud vrouwtje, hè, die dat deed. Hè? Uitzonderlijk, hè? Ik dacht, dat maak je tegenwoordig niet meer zo vaak mee. Is mooi, hè? Zomaar een heel ander. We hebben natuurlijk een beeld, Mirjam met de trommels als een jonge meid, maar ze was stokoud. Dus oude mensen die hebben schijnbaar een gave van God gekregen om anderen te leiden in de lofprijzing en aanbidding. Nou, dat belooft nog wat, hè? Als je daarover na gaat denken. Prachtig. Nou, Mozes. Je denkt eigenlijk in dat gezinnetje waar zulke kinderen uit voortkomen. Oh, het gaat allemaal op rolletjes. Maar wacht even. Amram en Jochebed hebben nooit iets gezien van Gods bedoeling met hun gezin. Hè? Die waren er al niet meer. Die hebben met zoveel vragen gezeten en nooit een antwoord gekregen. Jochebed heeft 5 jaar gehad ongeveer om die Mozes op te voeden in de vrezen des Heeren. En daarna ging hij naar een absurd, occult, heidens hof. Naar de farao. Daar werd hij onderwezen in alle afgoderij van Egypte, want de farao moest ook gelijk voorgaan in de dienst aan de afgoden. Ja, natuurlijk, hij kreeg daar een topopleiding, leiding geven, opgeleid worden tot generaal. Hij heeft allerlei vechttechnieken geleerd. Wat blijft er van je opvoeding over? Moet je voorstellen dat je je kind na 5 jaar af moet staan, hè? En dat het dan zo'n opleiding krijgt. Wij vinden het al heel wat als ze naar een voortgezet onderwijs of vervolgonderwijs moeten waar de Heer niet gediend wordt. En je probeert ze toe te rusten en naast te staan en zo, maar je moet ze ook loslaten. Misschien wel het moeilijkste in de opvoeding. Loslaat. Kun je snel zeggen, hè? Maar wat is het lastig? Ooit zat ik daar zelf een beetje mee in de knoop. Misschien helpt dat je gewoon, hè? Je kan daar gewoon stress van hebben. En toen zei een predikantsvrouw, daar kun je vaak een hoop van leren. Die zei tegen mij, Krijn, jij kan jouw kinderen niet vasthouden. Je moet ze loslaten in de handen van God. En dat gaf me rust. Ik laat ze dus niet zomaar los. Ik vertrouw ze toe aan milde handen met vriendelijk ogen. En dat doen we dagelijks. Ze bij God brengen en zeggen, houd u ze vast. Hè? Dan kun je ze loslaten. Want je weet een andere hand, hè, zoals Kinga Daan zong. In goede handen. Ik weet dat ze er zijn. Prachtig. Ze moest ook loslaten. Nou, dat. Nou, Mozes die krijgt die opleiding. Is 40 jaar, ongeveer 35 jaar aan het hof. Wordt hij gepokt en gemazeld in het pure heidendom. Nu is hij groot geworden. Hij is bijna farao. En vanuit zijn unieke positie gaat hij kijken bij zijn eigen volk. Het trekt toch. Hij zal eens laten zien aan welke kant hij staat. En hij ziet dat onrecht wat zijn volk aangedaan wordt. Hè. Hij ziet maar één voorbeeld van wat het hele volk wordt aangedaan. En hij besluit in te grijpen. En je zou kunnen zeggen, Mozes is eigenlijk iemand die karate heeft en dan de zwarte band. He, die met een paar klappen is dat gedaan. Dat leerde je als generaal. Om met goede vechttechnieken iemand snel uit te schakelen. Hij kan het niet aanzien. Een paar klappen zijn genoeg. Hij, de grote Mozes, zal eens laten zien dat hij geschikt is om Gods werk te doen. De eerste Egyptenaar is alvast dood, nu de rest nog. En wat hebben we een verwachting van hem. Hè? Kijk eens hem daar staan. 40 jaar. Godvrezende eerste 5 jaar. Alle opleiding die je maar kon krijgen in die tijd heeft hij gehad. Wat een geweldige leider. En dan lezen we ook nog in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Mozes toen hij groot geworden was geweigerd een zoon van de dochter van farao te worden. Dat kleine wat zijn moeder in die 5 jaar had kunnen zaaien in zijn leven, is tot ontkieming gekomen en tot groei door het geloof. Mozes was een man van geloof geworden. Dat had al die opleiding niet uit kunnen wissen. Soms denk je dat wel eens, als je thuis een beetje aan het tobben bent met die opvoeding, ik weet niet hoe dat bij u gaat, maar bij ons thuis is het één groot getop. En iedere keer van die kleine momentjes dat je er even over kan hebben, en dan denk je, het gaat er één oor in en het vliegt er zo weer uit en zo. Waar landt het wel ergens? Een beetje moedeloos kunnen van worden. Denk erom, hè? Het is zaaien, hè? Je zaait heel de tijd ouders. En het beste wapen wat de Satan heeft, is niet weerstand, maar is ontmoediging. Zul je daar rekening mee houden? Ontmoediging. Hij ontneemt je de moed. En daardoor trekt hij als het ware de stekker van energie uit je leven. Dan denk je, hij heeft toch geen zin, laat ik het maar niet doen. Wacht even, het heeft zin. Kijk, een boer die zaait, hè? Jullie leven hier vlakbij allemaal akkerbouw en zo. En ze zaaien dan, wat zie je ervan? Niks. Wat zie je er na een tijdje van? Niks. Helemaal niks. Net zo zwart. Het helpt toch niet. Ja, maar je moet even een paar maanden nog wachten. En dan begint er zo'n waas over dat land te komen. Dat is mooi om dat te zien. Als je even snel er voorbij rijdt, zie je er nog niks van. Zul je er rekening mee houden dat het meeste van ontkieming en zo en groei eerst onder de grond plaatsvindt? Niet stoppen, niet ontmoedigd raken, maar volharden. Wie met tranen zaait, zal met gejuich maaien, is de belofte. En moedertjes, ook al worden die gasten groot en zo. Ik heb ook een klein moedertje. En als die dan in de puberteit komt, denk ik, nou ja, jou kan ik wel aan. Maar één traan doet meer dan 1000 woorden. Hè? Zul je daar rekening mee houden? Er was eens, misschien heb ik het ooit wel vernaamd, ik denk het niet. Er was eens een vader die had een dochter die ook aardig de bloemetjes buiten begon te zetten. En ze wilde naar de discotheek. Die vader was zelf DJ geweest, dus hij wist ongeveer wel wat hoe dat het er daaraan toe ging. En hij probeerde die meid tegen te houden, maar het hielp allemaal niks. Ze moest en zou naar die discotheek. En toen zei hij, ik kan je niet vasthouden. Maar het moment dat jij de deur hier uitstapt, zal ik voor je gaan bidden. En ik blijf net zo lang voor je bidden totdat je vanavond weer thuis bent. Kijk. Dat kind dat geloofde het niet, dat liep naar buiten en die ging toch even kijken. Hè? Zou die het echt doen? En daar zag ze de vader liggen op zijn knieën. Het is nooit meer in die discotheek geweest. Kijk dat, hè. Het lijkt alsof we zo zwak zijn en zo. Maar dat zijn de machtigste wapens. Nou ja, Bij Mozes zie je dat de Heere dat gezegend heeft. Hij is een gelovige man geworden. Maar ja, Gods wegen zijn raadselachtig. Eigenlijk presenteert Mozes zich hier als ik ben de goeie hè, van jullie. Een soort tweede Jozef eigenlijk. Maar het volk van God ziet hem helemaal niet zitten. Wie heeft u als leider over ons aangesteld? Dat kan één vraag zeer doen, zeg. Ja. Eigenlijk heeft Mozes zichzelf aangesteld. Het is een vraag gesproken uit onrecht natuurlijk. Iemand deed een ander onrecht. Maar hij staat wel met een mond vol tanden. Hij heeft gedaan wat hij kon om Gods volk te verlossen. En nu moet hij het hazenpad nemen. Weg hier uit Egypte. En hij gaat naar Midian. En het is heel apart, hè? Dus hij stuift naar Midian, bang voor de farao. En daar doet hij precies hetzelfde. Onrecht bestrijden. En daar pakt het heel goed uit. Raadselachtig, hè? Hij komt bij een familie, een priester, Jethro of Reuel. Dat zijn twee verschillende namen die gebruikt worden voor hem. En hij krijgt een vrouw in de schoot geworpen. En wat moet hij nou gaan doen? Het meest verachtelijke beroep wat ze in Egypte kennen, schaapherder. Ze vonden ze zo'n minderwaardig beroep dat ze zelfs niet met schaapherders wilden eten aan één tafel. En dat moet hij gaan doen. Ja, hij heeft weinig keuze. Wat kun je hier anders doen? Hier in Midian, hier is de woestijn. Raadselachtig zijn Gods weeg. God vindt die eerste opleiding aan het hof nou nog maar zo. Mozes is misschien wel opgeleid tot leider, maar hij is nog geen herder. Kijk, om herder te worden, dat moet hij leren dat die schapen uiteindelijk niks leren. Schapen zijn prachtige beesten, maar oerdom. Uiteindelijk kun je ze niks leren. Als de herder uit de buurt is, dan blijven ze gewoon onwillig. Ik heb ooit eens een heel boek gelezen naar aanleiding van Psalm 23 van een Palestijnse herder. Prachtig mooi. Die legde Psalm 23 zo mooi uit dat je hem helemaal opnieuw begreep. Schapen zijn zulke domme beesten, zei hij. En als de herder weg is, worden ze onrustig en dan gaan ze bokken tegen elkaar. Mozes moest dat allemaal incasseren. Dat die beesten uiteindelijk nooit wat zouden leren. Dat het zonder de herder niks werd. En hij moest leren om de gang van de kudde te gaan. En als je gemeenteleider of leiders bent, is dat misschien wel een van de lastigste lessen. Meestal denk je 10 stappen vooruit. Dan denk je, daar moeten we naartoe en dat en dat en dat. Maar je moet de gang van de kudde gaan. Shock, shock, shock. Hè? Daar zie je die grote leider. Eigenlijk toekomstig farao had hij moeten zijn. Shocken achter die kudde aan. En extreem geduldig worden. De Heer heeft wel een lange tijd nodig hoor, voordat hij uiteindelijk gerijpt is. 40 jaar. Maar wacht eens even. Later blijkt dat zijn schoonvader meer wijsheid bezit dan alle wijzen in heel Egypte bij elkaar. Hè? Blijkt een uitzonderlijk wijs man te zijn. Die zelfs later, jaren later na de uittocht, nog wijze raad geeft over de verdeling van ballast en rechtspraak. Wat zal Mozes veel gesprekken gevoerd hebben met zijn schoonvader? Wat kunnen soms in periodes van je leven dat je denkt, het loopt helemaal mis. Zo had ik het niet bedacht. Nee, maar zo heeft de Heer het vaak wel bedacht. Wij willen vaak snel zijn, hè? De Heer wil vaak diep gaan. En wat mooi dat die mensen, het vaak dwars door allerlei ongevraagde en moeilijke omstandigheden mensen op je pad brengt die je wijsheid leren. Dat is zo geweldig. En vaak juist als je leven wat vertraagt, als je even uit de running gaat. Hè? Mensen die burn-out raken of wat dan ook. Uiteindelijk zeggen ze, je wordt er wel beter van. Als je uit die race komt. Wijsheid. Gemeente, ook in ons leven loopt het vaak veel anders dan je gedacht had, hè? Tenminste, als u een beetje lijkt op mij of de gemiddelde mens. Of, we denken vaak ons leven zo, één stijgende lijn, hè? Vooral moet er progressie en snelheid in zitten en de top. En Jezus zegt, kruis draag. Zoals een lied zingt, ook al zijn er 1000 vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen. U die alles overziet. Gemeente, ook met die raadselachtige dingen in je leven waarin het zo anders loopt als dat je bedoeld had. Mogen allen die van Christus zijn weten dat het God nooit uit de hand loopt. Hè? Alle dingen moeten meewerken ten goede. Dat betekent dat jij naar het beeld van Christus geslepen wordt. De scherpe kantjes moeten eraf. Ook in de opvoeding. Ik hou nogal van een directe opvoedingsstijl. Niet dat vage gedoe. Gewoon glashelder. En toen wij kleine kinderen hadden, dacht ik, nou gaan we ervoor, jongens. Dat getop van anderen. We zullen, het is ook vaak gevoed door trots natuurlijk. Hè? Je wil laten zien dat jij het kan. Nou, kunnen wij wat dan? Wij kunnen harten toch niet veranderen? Ze komen uit ons voort, nou dat belooft wat. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. En juist die miskleunen, hè, ook in de opvoeding, dat het jou niet lukt. Dan begin je opeens mild te worden over al die anderen die het ook niet lukt. En dat het pure genade is als kinderen God gaan dienen en hem lief krijgen en navolgen. Genade. Gods ingrijpen van bovenaf en niet een prestatie van ons. Zo gaan de jaren voorbij, ook in het leven van Mozes. 40 jaar en totale carrière. Je zou kunnen zeggen, nou Mozes, wordt het niet eens tijd voor je pensioen? Gersom kan die schapen wel gaan weiden en jij kan het lekker rustig aan gaan doen. Waar Gersom is, weten we niet. Waar Mozes is wel, die is inmiddels bij de Horeb. Hij is een heel eind weg, van zijn schoonvader ook. En daar, kinderen, ziet hij iets heel apart. Er staat een struik in de brand, maar die brandt niet op. Een brand in de woestijn gebeurt wel meer. Die struiken die branden wel meer door de extreme droogte en hitte. Doornstruik. De nomaden gebruiken dit hout om hun vlees op te braden. Maar die struik die wordt maar niet tot as. En Mozes doet zijn herderswerk. Er is iets wat onraad is, hè? Dit is niet normaal. Hij heeft heuse ervaring, al 40 jaar in de woestijn. En hij gaat op zoek op welke manier dit zijn kudde zou kunnen bedreigen. En hij komt in de buurt en uit die braamstruik, of ja, het is eigenlijk een doornstruik, beter vertaald, klinkt opeens zijn naam. Mozes, Mozes. Die man die denkt van God en mensen vergeten te zijn, wordt hier bij name geroepen. Zoals dat lied zegt, hij kent mijn naam, hij weet zelfs wat ik denk. Hij ziet mijn stil verdriet en hoort mij als ik roep. Mozes hoort zijn naam en hij zegt in het Hebreeuws iets heel moois. Hineni, zie mij. Zie, hier ben ik, betekent dat ik sta tot uw beschikking. Kijk, dat wat Mozes had, dat je misschien denkt, ja, God ziet mij niet meer. Dat herkennen we. Dat staat in de psalmen, komt het ook iedere keer terug. Bent u wel wakker, zeggen de psalmisten. Ziet u mij wel? Let, Heer, de lege scharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed, hè. Ziet u mij wel met mijn getop, ook in de opvoeding van kinderen? Ziet u mijn strijd met zonde, met verborgen zonde, met de duivel, de wereld en eigen vlees? Hineni, God, waar was u de afgelopen 75 jaar? Bent u wel degene die u bent? Bent u wel de God van onze voorouders? Stil. De Heere spreekt. Kom niet dichterbij. Doe je schoenen van je voeten. Want de plaats waarop je staat is heilige grond.
Wat? Heilige grond?
Dit is woestijn. Dit is helemaal geen heilige grond, dit is één grote zandbak. Alles getuigt hier van leegte, tekort. Het contrast kan niet groter zijn. U maakte de wereld als een tuin vol vruchtbomen en water. En nu, moet je eens kijken wat het is. Woestijn, dorens die getuigen van de vloek. Droogte wat spreekt van tekort aan regen. En het vuur in de doornstruik als een teken van Gods oordeel. Doe je schoenen van je voeten. Oei. Dat betekent jij die zo hoog, goed, stevig in je sandalen staat. Moet je gaan gedragen als een slaaf. Hè? Als er in de Bijbel staat dat je schoenen uit moet doen. Betekent dat je uit je positie stapt. Mensen in positie hadden schoenen. En slaven liepen op blote voet. Dus als de Heere tot ons spreekt, spreekt hij niet tot je in je trots. Mondje dicht, vetertjes los, schoenen uit. Daar sta je dan, barrevoets. Want daar waar de Heere verschijnt, kan het er misschien wel uitzien als een woestijn, maar het wordt wel heilige grond. Nee, zo graag geven we ons niet gewonnen. Schoenen van je voeten. Stuiven liever door. En God. Bemoei u alsjeblieft niet met mijn leven. En jongeren. Je wil gewoon je eigen leven leiden. En God. Misschien als je oud bent of zo. Mozes krijgt de opdracht die past bij het Oude Testament. Niet dichterbij komen, Mozes. Ik spreek wel met jou, maar ik ben de Heilige. Ik ben God. Een verterend vuur, hè? Dat is ook het beeld. Pas op, Mozes, ik ben niet zomaar te benaderen, hoor. Ook niet door jou. Ik ben niet te benaderen op jouw manier. Ik ben alleen te benaderen door het offer. Het bloed van de verzoening. Kijk, dat is wel het echt het verschil, hè? Met het Oude en Nieuwe Testament. Bij Mozes zegt de Heer, ho, wacht even. Maar in het Nieuwe Testament zwaait de deur open. Hè? Jezus zegt, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Hebreeën 4, prachtig, hè? Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Daar waar Mozes op afstand moest blijven staan, mogen wij naar de bij komen. Door Jezus Christus, de goede herder, mogen wij naderen. Dat is indrukwekkend, hè? Dat die grote verheven God zich zo klein heeft gemaakt als een verachtelijke herder, Jezus, hè? Een man van smarten voor wie het gezicht verbergt, geen gedaante, nog heerlijkheid. En hij zegt, in mij ontmoet je de Vader. Dichtbij komen. Niet op afstand blijven. En weet je, wij die twee lijnen van de ene kant de verhevenheid van God en de andere kant zijn nabijheid samen ziet komen in het kruis van Golgotha. Daar waar het vuur van Gods gerechtigheid hoog opvlamt. En aan de andere kant het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Die woestijndorens, daarmee is de Zoon van God gekroond. Een doornenkroon. Ook vandaag, gemeente, verschijnt de Heere niet in een vuur. Er komt niet zomaar bliksem naar beneden. Maar hij verschijnt, zo noemen we dat, in het gewaad, in de jas van zijn woord. Het effect is hetzelfde, vuur. Was ons hart niet brandende in ons? Dat zeiden toch de Emmausgangers. Hij wil je hart in vuur en vlam zetten. Zoals een jongen en een meisje die verkering krijgt. Je hart wordt er gewoon helemaal vol van. Je wordt er warm van binnen. Nou jongens, meiden, dat gebeurt als je de Heer Jezus leert kennen. Als je zonden vergeven wordt. Dan ga je in vuur en vlam staan voor Jezus. Omdat Hij het vuur van Gods oordeel voor jou heeft gedragen. Vuur. In de Bijbel komt dat iedere keer voor als God verschijnt. Bij Abraham een vurige fakkel. Bij de verbondsluiting. Op de Sinai, als de Heer later verschijnt aan zijn volk. Vuur en donder. Twee dingen geeft vuur. Licht, warmte en het zuiver. Drie dingen. De Bijbel laat zien dat als je niet geborgen bent in de Heer Jezus Christus, dat je speelt met vuur. Elk moment kan jouw laatste moment zijn en zul je staan voor de grote witte troon van God, waar niet mee te spotten valt. En als je nog denkt een woordje terug te zeggen hebt, in Openbaring wordt gezegd, dat is het doodstil. Daar besterven al onze grote monden. Kom tot Heer Jezus, laat je wassen en reinigen. Laat je door het vuur van zijn liefde verwarmen en in vuur en vlam zetten voor hem. Die stem die spreekt uit de brandende doornstruik is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Hè? De engel des Heeren in het Oude Testament. Ik ben de God van uw vader. De God van Abraham. De God van Isaac en de God van Jacob. Gemeente, over dat soort tekstjes lezen wij dan eventjes zo overeen. Ja, dat weet ik wel. Maar ik wil gewoon even meenemen wat God eigenlijk zegt. Als hij zegt, ik ben de God van je vader, dan zegt hij, ik ben de God van Amram. Dat was zijn vader. Weet je nog, die man die vol vertrouwen in een afschuwelijke tijd een gezin stichtte in Egypte. Amram die zijn zoon moest afstaan aan de goddeloze farao. Die man die moest horen dat zijn zoon gezocht werd door de farao om gedood te worden. Die man die ondanks zo'n godvrezende opvoeding zoveel bidden geen enkele verandering zag. Ik ben de God van Amram. Hoewel hij mij niet begreep, ben ik wel zijn God. Mozes, ik ben de God van Abraham. Ja, we hebben het vaak over Abraham, de vader van alle gelovigen. Maar wacht even. Abraham, die man die ook dacht, ik red het zelf wel. Die het zo nodig zelf op moest lossen met Hagar. Jarenlang, Mozes, heb ik me voor hem verborgen. Abraham wilde verlossen door eigen kracht. Wat is hij vastgelopen? Om uiteindelijk mijn kracht te zien. Mozes, ik ben de God van Isaac. Weet je wel, die man die samen met zijn vrouw zo goed begon. Met samen bidden. Maar die uiteindelijk zo verslingerd raakte aan het wildbraad van Isaac. Dat hij de eenheid van Esau, dat hij de eenheid van zijn gezin op het spel heeft gezet. En zijn jongste zoon moest loslaten aan de corrupte Laban. Mozes, ik ben de God van Jacob. Zijn opvoeding als mama's kindje heeft heel zijn leven zoveel ellende teweeggebracht. Altijd was een ander het probleem. En oh, wat was hij zielig. Jacob moest vastlopen met zichzelf, zodat ik hem kon redden. Die God ben ik, Mozes. Zoals ik als een herder leid ik mijn schaap. Of dat ze nu achteruit lopen of vooruit lopen, ze zullen binnenkomen in mijn stal. Mozes, 40 jaar geleden was jouw eerste opleiding af. En jij dacht dat jij mijn volk wel zou kunnen leiden. Maar ik wilde je hier naartoe brengen. Elke dag heb ik je gezien. Elke dag heb ik je gedragen. Elke dag heb ik je opgeleid om te gaan doen waarvoor ik je voorbestemd heb. Nou gemeente, daar sta je dan, op je blote voeten. God, wat heb ik vaak geklaagd en gemopperd. Wat heb ik me verzet tegen uw leiding, terwijl uw weg volmaakt is. Gemeente, herken je die momenten? Waar je van tevoren zo bang voor was, zoveel stress over had, zoveel je zorgen maakte en achteraf. Wonderlijk hebt u gewerkt, Heer. Daar sta je dan en rollen er tranen van berouw. Tegen zoveel goedheid van God, zoveel dwarsheid van mij. Dan leggen we met Job de handen op de mond en gaan we met Petrus naar buiten en weende bitter. stilgezet worden. Ik hoop dat je er iets van herkent, van die momenten dat je gewoon vol verbijstering niks meer weet te zeggen. Stil worden. Nee, we hoeven nooit veel te doen voor God. Hij wil dat we in stilte naderen tot Hem. En juist verdiepende gebeden worden vaak korte gebeden. En uiteindelijk woordeloze gebeden. God zegt u het maar. Hier ben ik voor u. Ik en de kinderen die u mij gegeven heeft. En de Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. Ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed en daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. Gemeente, we zullen nooit begrijpen waarom dat God zoveel tijd neemt. In heel de geschiedenis zie je dat. Waar wij denken hij doet niks, blijkt hij alles te doen, maar niet op onze snelheid. Kijk, wij moeten nog wel eens terugschakelen, hè? Maar God nooit. Zijn molens, zeiden de oudjes, malen langzaam, maar zeer zeker. En al die schijnbare doolwegen zijn nodig om je te vormen. Gemeente, de Heer is de eerste. Hij neemt het initiatief. En het doel is dat het volk hem uiteindelijk van harte gaat dienen. Dat het verbonden wordt met de bron om te gaan leven. God zal zijn woord volbrengen dat hij aan Abraham beloofd heeft. Ik zal mijn volk uitleiden. Hij heeft zijn woord volbracht. Hij heeft het volk niet alleen gebracht in het land Kanaan, maar daar is ook de Heer Jezus geboren. Ook zo'n raadselachtig iets. Je kijkt er zo overheen. Een kind in een open bakje in de vloer. Maar Gods zoon. Hij heeft de woestijndorens in zijn gezegende hoofd laten slaan. Om ons met eer en heerlijkheid te kronen. Hij ging de dood in om voor ons het leven te verwerven. Hij liet zijn voeten doorboren om onze voeten te zetten op het pad van de vrede. Zo is hij Immanuel, God met ons. Ik kom terug bij mijn eerste thema, wat is Gods weg raadselachtig? Hoe lang je ook jezelf probeert te redden en het allemaal in handen probeert te houden. Hoe langer hoe meer je zult merken dat je vastloopt en dat is een goed vastloop. Gods hele weg in je leven is erop gericht dat je je leven uit handen gaat geven. Het leven van je hele leven en als je kinderen hebt gekregen. En zeggen, ik kan het niet. God, ik ben failliet. Het enige wat ik voor kan brengen is weerstand tegen u. Doe u het maar. O God, wees mij de zondaar genadig. Gemeente, dan leer je dat hij zoveel dichterbij is dan je ooit had kunnen denken. Het is niet zo dat wij een hele ladder naar God opklimmen, maar hij is neergekomen. En hij staat in de Bijbel, zie ik staan de deur en ik klop. Het enige wat moet gebeuren is dat die deur openzwaait. Je zegt, kom in mijn hart, Heer Jezus. Waarom vecht je daar nog tegen? Wat voor enige zinnige reden heb je dan om te vechten tegen liefde? Heb je dat wel eens afgevraagd? Ik snap dat niet. Of je moet zo'n verkeerd beeld van God hebben. Zoals iemand ergens in een gospellied zingt. Ik dacht dat u niet zou kunnen geven wat ik echt nodig heb. Maar uiteindelijk is het de overweldigende liefde die aan de deur van je hart staat. Had ik ook niet in de gaten als jongere. Ik had helemaal niks met God en met geloof en zeker niks met elkaar. Ik vond het één grote hypocriete bende. Totdat hij komt. Totdat hij komt. in je leven. En je overweldigd raakt met zijn liefde en genade. Nee, lang niet altijd begrijp je het gelijk, maar hij gaat ook nooit meer weg. En op allerlei manieren komt hij in je leven en hij gebruikt daar het woord voor, de verkondiging. Andere mensen die iets doorgeven van zijn liefde en genade. En weet je, vanavond, vanmiddag, staat hij te klop. Hij gaat zo langs de bankjes, één voor één. Hij staat voor jou, en hij staat voor u, en voor jou. De hemelse Vader biedt zijn Zoon aan. Hij legt hem als het ware zo op je schoot. Hier, al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn Zoon gegeven heeft. Aan een wereld, hè? De wereld. Opdat iedereen die in hem gelooft, hè, dat Jezus Christus omhelst, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, wat doe je nou vanmiddag? Ja, je handen moeten wel even een beetje leeg geschud worden, hè, van al die andere dingen die je krampachtig probeert vast te houden. Van de zonde, van het kwaad, van onrecht, van ik zal. Maar laat je hem echt op je schoot liggen als een waardeloos iets om straks als je opstaat hem te vertrappen. Het zijn twee keuzes, hè. Of je omhelst het of je gooit hem weg. Doe niet zo dwaas. Gooi de liefde van de wereld, de liefde van God niet weg. Het is zo goed, jongeren, om met Jezus te wandelen. Ik wandel dagelijks met hem. Stap voor stap. En er gaat heel veel mis in mijn leven, maar ik heb altijd een bron die reinigt. Altijd een Vader die dichtbij is. Altijd een Geest die me van binnenuit leidt. En hij is beschikbaar. Voor jou en voor u. Ontvang hem dan. Hij zegt, als de deur open gaat, dan kom ik binnen en ik ga nooit meer weg. Ik zal avondmaal houden. En dat deed hij bij mij. En dat wil hij doen bij u. Als hij in je hart is, zal hij je van binnenuit vernieuwen. Stapje voor stapje voor stapje. En dan neemt hij rustig 40 jaar de tijd voor. Zodat hij uiteindelijk sprekend gaat lijken op de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen Psalm 84, vers 3. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande weg. Psalm 84, vers 3. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Zo komen we tot u, Heere. Als het ware met de schoenen van de voet worden we stil. Wonderlijk zijn, Heer, uw wegen. U gaat uw weg in de woestijn. Daar waar we u helemaal niet verwachten, daar openbaart u zich. U zegt later in de profeet Hosea, ik zal mijn volk naar de woestijn leiden. En daar zal ik tot haar spreken. Zo laat u dingen ook in ons leven gelukkig maar vastlopen. Met de bedoeling dat we bij u uitkomen. Heren, we bidden voor iedereen die het zo moeilijk heeft met uw weg. Vraag heeft bij uw leiding. Geef rust en vertrouwen. Geef ons geduld. Om te wachten en te verwachten. Want dat is in heel uw woord zo duidelijk. Dat allen die het van u verwachten, dat heeft uw zoon ons ook gezegd. Allen die het van u verwachten zullen niet beschaamd uitkomen. Ook al lijkt het wel zo. Ook al lijkt het zo zwak. Die stille geest. Waarvan Petrus zegt, maar die is wel kostbaar voor God. Heer, we gaan als kerk door een moeilijke tijd heen en een moeilijke tijd tegemoet. Waarin er zoveel op ons afkomt. Zoveel weerstand we ook zullen ontmoeten. Als we willen vasthouden aan uw woorden. We komen uit een tijd waarin we nog aanvaard en geaccepteerd werden, maar die is voorbij. Alles maakt zich op om af te rekenen. Heere, help ons om trouw te blijven. Ook al verliezen we daarmee veel privileges. Trouw te blijven. Dat is wat u van ons vraagt. Niet dat we veel zouden doen, maar trouw zouden zijn. Ook in de opvoeding van kinderen. Trouw. Om onze kinderen door te verwijzen naar u, hen te helpen. En steeds weer uit te leggen wie u bent. Te getuigen over de Heer Jezus Christus, wat hij gedaan heeft. En hen te dragen in onze gebeden. Heren, we bidden voor allen die kinderen hebben die andere wegen zijn gegaan. Die net als Amram en Jochebed helemaal geen verhoring zien op hun gebed. Geef hen rust in u. Dat zoveel gebeden beantwoord worden als wij er niet meer zijn. Dat velen geen verhoring hebben gezien, maar het gebed werd gehoord door u als Vader. En uw weg is zo wonderlijk. Heren, daarom mogen we hoop en toekomst ook hebben voor de kerk. Verwachting, omdat de kerk van u is. En u niet loslaat wat uw hand begonnen bent. Maar wel zegt in uw woord dat uw kerk door een louteringsproces zal gaan. Waarin de druk zal toenemen. Waar een deel u los zal laten omdat de prijs te hoog is. Daar bereidt u ons op voor. Maar u ons roept tot volharding. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Heren, gedenk de jongeren als ze al heel vroeg keuzes moeten maken, ook in hun leven. Om te getuigen van wie u bent. Christen te zijn in deze samenleving. Hoe moeilijk dat soms ook is. School en op werk en studie. Help hen om dat verborgen leven met u te onderhouden. In persoonlijke tijd met u, waar we gevoed worden. Hebben we uw stem leren verstaan? Heere, gedenk allen die werken, ook in een seculiere omgeving, om u daar ook na te volgen, juist in de praktische daden die we doen, dat die oprecht zullen zijn. Ook we daar met u zullen wandelen voor uw aangezicht en om zullen zien naar degene die een naaste nodig hebben. Gedenk in de gezinnen, Heere, die opvoeding van kinderen tot uw eer en omgang met media en al die schermen en alles wat erop afkomt. Heere, wilt u ontzettend veel wijsheid en geduld geven, maar ook moed om dingen te bespreken. Misschien wel waar we zelf ook zwak in zijn, om toch te bespreken, omwille van u en omwille van het hart van onze kinderen. Heere, we hebben weer veel meegekregen vanmiddag. Zonder u kunnen we het in ieder geval niet, Heere. Dat willen we ruiterlijk toegeven. Wilt u het dan doen voor ons? Wilt u zo uw gemeente bewaren? Ook richting de toekomst, Heere. Ook het beroepingswerk straks weer komt en het zoeken. Heere, wilt u het leiden door uw geest en dat er eensgezindheid en genade mag zijn ook in de kerkraad, dat we ervaren als op de golven van de geest mogen meedeinen en uw stem erin te verstaan. Zo leggen we elkaar in uw goede handen. Wees ons genadig en help ons. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waren schat, omdat gij mijn rechterhand wou vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Psalm 73, vers 12. Gemeente, ga dan heen in vrede, ontvang en draag met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.